het laatste van de vier avonden over Romeinen 8. En vanavond de 22e avond alweer over deze brief. Het gaat hard. Vorig jaar, toen begonnen we in september 2019. Niemand had ooit nog gehoord van het woord corona.
Nee.
Heerlijk boven in het zaaltje, weet je nog?
Ja.
Geen raam kon open daar. Je mist het wel, hè, de bovenzaal. Ja, ik ook. En nu zitten we weer bijna terug bij af. Het is spannend overal. Maar we gaan vanavond ons verheugen in dat wat niet op aarde is. Maar dat wat in God zelf verborgen is. Zijn persoon, zijn heerlijkheid, zijn raad. En toen ik dat vandaag las, toen besefte ik mij des te meer wat we toch, als ik het even bij mezelf hou, toch vaak kleingelovig zijn. Wat we toch vaak vol zijn van andere zaken. En daarom met deze avond extra aandacht op dat laatste stukje. We gaan het lezen met elkaar, Romeinen 8, vers 31. En ik hoop ook dat iedereen die dit hoort via de website, door dit gedeelte heel, heel bijzonder mag worden bemoedigd. En dat is zeker met mij het geval geweest en ik hoop ook met jullie vanavond. Romeinen 8, vers 31, in de Telos-vertaling. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, nog meer, die opgewekt is. Die ook aan Gods rechterhand is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, om u worden wij de hele dag gedood. Wij zijn geacht als slachtschaap. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Ja, als we het woord van God hebben, de Bijbel, dan is dat ons gegeven om Gods heerlijkheid, zijn persoon aan ons kenbaar te maken. En dat is in Christus Jezus, in de mens Christus. De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van zijn wezen, zegt Hebreeën 1. En elk Bijbelboek wat we in onze Bijbel hebben, en dat zijn er 70, zoals jullie weten, hè? 70 Bijbelboeken. Mensen zeggen 66, maar de psalmen bestaan uit 5 boeken. Dus hebben we keurig 70 Bijbel, wist je dat? 70 Bijbelboeken, volmaakt getal. En in elk van die Bijbelboeken, ja?
Nee, we zijn ook af van het akelige getal 66.
Ja, daarom. 66, dat past bij de mens, maar 70 past bij Gods volmaaktheid. Kijk, en elk Bijbelboek leert ons iets van Gods persoon, of je zou kunnen zeggen van Christus, van de Heer Jezus, die Gods beeld is. En de brief aan de Romeinen heeft heel in het bijzonder de verlossing. Nou, als je nou bijvoorbeeld de Efezebrief hebt, gaan we zo wat uitlezen, dan is het veel meer de raad van God, hè. De Colossensebrief is het de heerlijkheid van de eeuwige zoon die mens geworden is. En zo kunnen we wel even doorgaan. Openbaring, de heerlijkheid van God als degene die zijn zoon alles geeft. Alle koninkrijken worden aan hem onderworpen. En God werkt naar dat ene punt toe. Dat is openbaring. Nou, en zo heb je in elk Bijbelboek iets van de heerlijkheid van God. En zoals ik de vorige keer ook al heel duidelijk heb gezegd, is deze brief aan de Romeinen Gods verlossing. Of de verlossende God. God die in genade de verlossing heeft bewerkt. Ja? Maar om die verlossing nou goed te begrijpen, is het heel erg noodzakelijk, daar hebben we ook de vorige keer bij stilgestaan, om te zien wat de mens van nature is. Want als je niet weet wat we in Adam waren, weet je nog, vorige keer, dan zul je ook nooit kunnen zijn wat je in Christus bent. En daarom schetst Paulus in die eerste drie hoofdstukken een inktzwart beeld, als je nog even wil teruggaan naar Romeinen 3, hè, van de mens. En eigenlijk vind je dat in Romeinen 3 vers 9 een beetje samengevat. En dan zegt Paulus, die dus zelf een Jood was, wat dan? Zijn wij uitnemender? Dus de Joden helemaal niet. We hebben immers tevoren, dus dat was wat hij net geschreven heeft, zowel Joden als Grieken beschuldigd, en nou komt het, dat zij allen onder, en het woordje dus staat er dan niet eigenlijk, allen zijn ze onder zonde. Dat staat er eigenlijk. Dus de macht van de zonde heeft zich uitgestrekt tot alle mensen. En dat is openbaar geworden bij het kruis. Want de Joden schreeuwden weg met hem. En de Romeinen hebben dat ook uitgevoerd onder leiding van Pilatus. De mens, zoals die van nature is hopeloos, blind, verloren, dwaas. Hij is onder de zonde, dat moeten we goed begrijpen. En als we nu kijken naar deze crisis, de coronacrisis, dat is niet iets wat God ontgaat. Sterker nog, alle plagen, zegt Openbaring 16, heeft hij in zijn hand. Gisteren was ik op de tennisbaan. Toen hoorde ik mensen praten over die corona. Je hoort overal mensen erover praten. Maar er is niemand, uiteraard, want ze zijn onder de zonde. En daarvan zegt Romeinen hoofdstuk 3, er is niemand die verstandig is. En ik heb toen uitgelegd dat het betekent dat er niemand is die van nature God zoekt of kent. Maar ze hebben in hun gesprekken geen enkele notie van een God in de hemel. Die misschien door deze coronacrisis wel iets wil zeggen tegen ze. Die iets wil duidelijk maken. Kijk je zekerheden nou eens. Het stelt allemaal niks voor. Misschien moet je eens gaan nadenken over mij. Hè? Nou, Gods ontfermende genade heeft ervoor gezorgd. En dan gaan we even iets verder naar in Romeinen 3. Er staat, maar nu. Want als Paulus was gestopt bij vers 20 van Romeinen 3, dan hadden we een heel depressief Bijbelboek gehad. Want allen zijn onder de zonde en op grond van werken van de wet zal geen enkel vlees gerechtvaardigd worden voor God. Maar buiten de wet om, ik heb toen ook gezegd, buiten het presteren van mensen om, buiten onze prestaties, onze capaciteiten, is de gerechtigheid van God openbaar geworden. En dat is, vers 22 in het midden, door geloof in Jezus Christus. Zie dat? En dan staat er, door de verlossing, vers 24, die in Christus Jezus is. Dan staat er in vers, even kijken, 25 in het midden, door het geloof in zijn bloed. Zie je dat? En in vers 26, op grond van geloof in Jezus. Dus de mens heeft niets in te brengen, geen goede werken, nul. Het enige wat die mens kan doen is in geloof aannemen dat wat God op het kruis in en door zijn zoon volbracht heeft. Door het geloof in zijn bloed. En op het moment dat een mens dat gelooft, gewoon, dat betekent dus dat wat God hem vertelt over zijn positie in Adam onder de zonde en de redding in Christus, dan heeft zo'n persoon de zekerheid dat hij of zij gerechtvaardigd is. Ja? Wij zijn door het offer van Christus niet meer, en dat is zo heerlijk, wij horen niet meer bij het geslacht Adam. Bij het eerste mensenras. Horen we niet meer bij. God heeft ons uit Adam ontslagen door dat hele ras op het kruis. He, Romeinen 8 vers 3. De zonde heeft God in het lichaam van zijn zoon veroordeeld. 2 Korinthe hoofdstuk 5 zegt in vers 14, als ik het goed heb, omdat er één gestorven is, zijn zij allemaal gestorven. Eén was Christus, maar dat betekent dat ze alle in de dood lagen. En nu heeft God jou uit Adam genomen en hij heeft jou in Christus gezet. Onder het nieuwe hoofd in hem. En dat betekent dat je door zijn genade dezelfde voorrechten en dezelfde zegening het bezit als Christus heeft als mens. Dat gaat Romeinen verder niet uitleggen, want zover gaat het niet. Komen we op de raad van God, gaan we zo naar kijken, maar de Romeinenbrief behandelt de verlossing. En God is niet alleen een verlossende God als het gaat om onze positie, hè? Maar hij is ook een verlossende God als het gaat om onze praktijk. Want hoe kunnen wij die verlost zijn en onder Adam zijn uitgenomen, dan toch nog God dienen? Moeten we dat doen dan door allerlei regels na te volgen? Nee, hij heeft ons met Christus meegekruisigd. Daarmee heeft hij laten zien wat hij van dat vlees, van die oude natuur vindt. Hij heeft ons in hem opgewekt, meelevend gemaakt en heeft ons Gods geest gegeven. Nou, wat is dan onze taak, onze verantwoordelijkheid op grond van die verlossing? Dat wij van onszelf niets meer verwachten. Dat is de eenvoudige conclusie van Romeinen 7. Want hij verwachtte daar nog van zichzelf. Ik dit en ik dat en ik wil het wel, maar ik kan het niet. Een mens die worstelt met het wel willen, maar niet kunnen. Nou, de verlossing in Christus laat zien, die oude mens, die oude natuur ook, dat wat vlees is, kan mij niet behagen. Ook het religieuze vlees niet. Dus geef het nou helemaal op en ga rusten in die verlossing. Richt je energie en je aandacht op Christus, op God zelf, op zijn persoon. En dat is ook het voedsel, wat heb ik er ook boven gezet, van een nieuwe schepping. Hun nieuwe leven is Christus. En waar Adam zich voedde met wat de aarde voortbrengt, want hij was uit de aarde, stoffelijk, hè? Zo voedt de nieuwe mens, de gelovige, zich met dat wat uit de hemel is voortgekomen, Christus. Want wij zijn niet meer van deze wereld, begrijp je dat? God heeft ons helemaal uit die aardse, wereldse mens Adam genomen, waar de stoffelijken uit voortkomen. En hij heeft ons met Christus hemelse positie gegeven. We zijn nu een nieuwe schepping. Wij horen nu bij de hemel voor eeuw en altijd. Dat is onze toekomst. Maar het lichaam, hebben we ook gezien in Romeinen 8, is nog dood vanwege de zonde. Het lichaam is nog niet verlost. Maar je moet dus ook niet strijden tegen de zonde. Of proberen jezelf te verbeteren. Maar je voeden met de Heer Jezus, met het woord van God. En dat doe je samen met gelovigen. En als je dat doet, dan merk je dat heel langzaam maar zeker jouw aandacht verlegd wordt van jezelf naar Christus. En dat is een strijd waarvan je niet kan zeggen, dat heb ik ooit eens achter de rug. Maar dat komt toch steeds wel weer een beetje terug. Ja, toch? Nou, nu hebben wij te groeien in de kennis van God. En Paulus leert in deze brief hoe die verlossende God handelt. Wie hij is. In hoofdstuk 9, de volgende keer. Hè, dat gaat erom dat we niet door onze wil of wandel gerechtvaardigd worden, maar door de ontfermende God. Vers 11 van Romeinen 9. Er staat, zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren, dus Jacob en Esau, en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept. Zie dat? Dus God geeft zijn eer niet aan het vlees, aan onze capaciteiten. Maar alles in de Romeinenbrief spreekt van een verkiezende God. Hij heeft alles van tevoren bepaald. En dan kun je eindeloos afvragen hoe dat nou precies zit. Dat weet ik ook niet. Maar het is wel zo. Ja? Nou begint vers 31 met wat zullen wij dan hierop zeggen? En dat hierop, dat slaat op vers 29 en 30. En daar stipt Paulus in de Romeinenbrief wel even dat prachtige thema, de raad van God, aan. En daar gaan we nou even met elkaar over nadenken. Er staat namelijk, want hen die hij tevoren heeft gekend. Ja? Laat dat eens op je hart inwerken. God was er, de Zoon was er en de Geest was er. Voor de rest was er niets, geen heelal, geen aarde. Maar wat was er wel?
Christus.
Ja, jij. In zijn gedachten.
Ja, ja.
Heb je hem? Ja. Dus Martin Holtrop was in de gedachten van de Vader toen hij Christus de Zoon zag. Nou, ik moet niet zeggen Christus, want toen was er natuurlijk nog helemaal niet een gezalfde. Want dat betekent Christus. Maar toen hij de Zoon zag en zich in hem verheugde, heeft hij in de Zoon Martin Holtrop voorgekend. Ja, het is, ja. Je kunt er niet bij, hè? Maar dat moet je op jezelf betrekken. Je werd geboren als een zondaar en je hebt gezondigd, maar hij had jou van tevoren gekend, persoonlijk. Nou, voordat er een schepping was. Dat is zo, gaat zo ver. En dan gaat de tekst verder in vers 29. Heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon. Er staat niet van Christus, maar van zijn zoon. Want er was alleen nog maar de Vader en de Zoon. Weet je wel? En toen heeft de Vader in de Zoon jou bestemd, die hij kende al, om aan die Zoon gelijkvormig te worden. Maar we waren natuurlijk schepselen, wij konden geen God worden. Dat is onmogelijk. Dus werd de Zoon werd mens. Het is een mysterie. Maar mooi, toch?
Zeker.
En wat hierop slaat dus daar op, dat is vers 29. En vers 30 zegt dan, en hij die hij tevoren heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij heeft geroepen, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij verheerlijkt. Er is niets van ons bij in vers 30. Helemaal nul. Je kunt zeggen, ik heb het uiteindelijk aangenomen, het evangelie. Dat klopt. Er is ook een kant van onze wil, onze keuze. Maar, ik zeg erbij, als God ons hart niet eerst heeft getrokken, hadden wij nooit gekozen. Want de mens, er is niemand die God zoekt, er is niemand rechtvaardig. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Dat is gewoon een feit. En daarom is het zo'n mysterie dat God een aantal heeft uitgekozen en voorbestemd. Je kunt dus niet zeggen een aantal niet, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat zegt de Bijbel niet. Romeinen 9 komt wel heel dichtbij, maar daar gaan we dan straks wel over nadenken. Even over die raad van God, daar wil ik graag even met jullie over nadenken. Als je eerst even met mij wil gaan naar Handelingen 20 en dan gaan we even naar Efeze 1. Dus eerst naar Handelingen 20. In Handelingen 20, dat is echt een van de beste voorbeelden van Paulus' bediening eigenlijk. Het hele hoofdstuk is onvoorstelbaar belangrijk, zoals elk hoofdstuk. Maar ik ga er niet, ben in verleiding om iets meer te zeggen, maar ik blijf bij mijn onderwerp. Even wachten hoor. Vers 19. Hij zegt dan tegen die mensen in Efeze, die oudste, ik ben vanaf de eerste dag dat ik in Azië betrad, ben ik bij u geweest. Vers 19. Terwijl ik de Heer diende met alle nederigheid, onder tranen en met beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Hoe ik van wat nuttig was, niets heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en in de huizen. Dus wat leerde Paulus hen in de huizen en in het openbaar? Dat wat
nuttig was.
Nuttig was, ja. En wat was dat dan? Dat nuttige? Nou, vers 27 zegt, ik ben rein van het bloed van allen, want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Zie je dat? Dat is nuttig. In de huizen, dus vandaag hebben we kringen en zo, en bijbelstudies. En in het openbaar, in de samenkomsten. Maar wat moeten we dan met elkaar bespreken en overdenken?
De hele raad van God.
Ja, waarom de hele raad van God? Nou, omdat dat nou net het hele punt is van de Romeinenbrief. en de Efezebrief. Dus de oude mens, Adam, wat heeft God daarmee gedaan? In zijn raad weggedaan. Wat heeft God bedacht in zijn raad? De zoon centraal te stellen. Weet je, dat soort dingen moeten mensen weten. Anders dan gaat het weer over onszelf. Ja. Nou, dan even naar hoofdstuk 1 van Efeze, als je dat even opzoekt. Dan gaan we zo ook terug naar Romeinen 8, maar om het even wat breder te trekken. Er staat in hoofdstuk 1, vers 9 van Efezebrief. Er staat, hij heeft ons, daar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt. Zie, dus die raad of die wil was verborgen. Paulus heeft hem openbaar gemaakt. Hij heeft het zelf ontvangen van de Heer, zegt hij in hoofdstuk 3 van Efeze. Hij heeft het in Efeze in de huizen en in het openbaar verkondigd. En hier in een brief schrijft hij het nogmaals aan hen. De verborgenheid van zijn wil. De God de Vader heeft in zijn hart, in zijn raad, in zijn wil, iets wat de mensen in het Oude Testament nooit wisten, heeft hij bekendgemaakt aan de apostelen. En heel in het bijzonder aan Paulus en nu dus ook aan ons. En wat is dat dan? Dat vinden we in vers 9 op het eind. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. Dan moet je even wachten. Eventjes. Ja? God heeft in zichzelf, dus in de Vader en de Zoon, wat ik net zei, in zichzelf iets voorgenomen. Dat was in God verborgen. De Vader wist het, de Zoon wist het, de Geest wist het. Maar in het Oude Testament wist niemand het nog. En dan staat erachter, aangaande de bedeling van de volheid der tijden, dat straks als het Vrederijk begint, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dat is het verlangen van God. Eén mens boven alles. Net als dat hij Adam en Eva boven alles zette in het boek Genesis. Dat was eigenlijk maar een afspiegeling van zijn werkelijke wil. Christus en de gemeente. Want in vers 11 staat, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Waartoe wij tevoren Ja, dan heb je Romeinen 8 weer. Ja. Naar het voornemen van hem. Zie dat? Hij heeft het in zichzelf voorgenomen. Straks stel ik boven alle dingen een mens. De nieuwe mens, dat is Christus. Plus zijn vrouw, dat is de gemeente. Ja? Heb je hem? Nee, dat is niet goed. Is dat de herziende staatsvertaling? Alles weer samen te brengen. Nee, dat klopt.
Alles weer in gesprek.
Nee. Dat is nog nooit gebeurd namelijk.
Nee.
En dan staat er achter in vers 12, of 11, sorry. Die alles werkt naar de raad van zijn wil. Alles wat er gebeurt in jouw leven werkt toe naar dat moment. En dat is voor ons zo lastig. Daarom gaat Romeinen 8 straks ook zeggen, wie kan beschuldigen inbrengen tegen de uitverkorenen? Snap je? Wie is het die ons nog kan losmaken van de liefde van Christus? Niemand. Want hij werkt alles toe naar de raad van zijn wil. Hebben we hem? En de Heer Jezus is door de raad en voorkennis van God overgegeven aan mensen om dit mogelijk te maken. Handelingen 2, vers 23. En dan zegt Efeze 1 ook nog in vers 12, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, als je dus die mens uit Romeinen 3, onder de zonde, niet één rechtvaardig, nutteloos, afgeweken, ander gif onder hun lip enzovoort. Als die nou straks ineens tot in alle eeuwigheid het beeld van Christus draagt, en dan heb ik het niet alleen over ja, een soort vage kopie van de Heer Jezus, nee, liefde, vrede, blijdschap, geduld. Al die zaken zijn dan in ons volmaakt aanwezig. Dus we zijn echt als hem. Dan zijn we tot lof van zijn heerlijkheid, toch? Hoe heeft God dat gedaan? Van die verloren vijanden. Beelddragers van Christus. Nou, dat is door het offer van de Heer Jezus. Daarom gaat ook de hele schrift steeds weer terug naar het kruis, weet je wel. Dat gaan we straks ook zien als we het hebben over de liefde van God. Maar ja, dit is dus zijn raad. Dus niet alleen regeren we met Christus, zijn we erfgenamen, maar we zijn ook als hem en zijn heerlijkheid zullen wij dan straks dragen. Die heerlijkheid zijn de volmaakte karaktereigenschappen van de mens Christus. Die dragen wij. Dus Martin Holtrop is straks volmaakt in liefde, vrede, blijdschap, goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, trouw, weet je wel, al die zaken. Nu nog niet natuurlijk. Dat is een eindje op weg. Maar straks wel. Ja? Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn. En hij werkt nu alle dingen mee voor dat ene doel. Dat er nu in deze tegenwoordige boze eeuw. En dat is het bijzondere van Romeinen 8, wat we straks gaan zien. Het is kennelijk naar de raad van God, naar zijn wil, dat wij in deze duisternis, morele duisternis, dat wij iets van die heerlijkheid al laten zien. Dat is voor hem heel belangrijk, want als wij in een duistere wereld, die beheerst wordt door de God van deze eeuw, iets van Christus laten zien, dan bewijst dat dat Gods genade toereikend is. Hij had ons ook gelijk in de hemel kunnen zetten. Maar dan hadden we niet kunnen zien dat zijn genade in zondaren ook werkelijk vrucht voortbrengt in een wereld die verloren is in zonde en schuld. En die onder de macht van de duisternis is. Maar we struikelen daarin wel natuurlijk. Maar toch is er vrucht. Toch? Dat is door zijn genade. Romeinen 8, de geest is het. De wet van de geest van het leven die ons verandert. En niet de wet of een regel of een richtlijn. Het is werkelijk de Heilige Geest. Ja? Nou, en we zullen straks in de heerlijkheid van God zelf zijn. En in het huis van de Vader. Wat, Romeinen 8 vers 31, zullen wij dan hierop zeggen? Als hij die verlossing uitgebreid heeft beschreven, dan is de conclusie. Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Zijn wij vaak niet zelf een beetje tegen ons? Ja. Hebben we vaak zelf niet ongeloof in onze harten aangaande deze dingen? En onthoud het nou, ook de mensen die dit horen via de website. De enige zegenrijke weg voor een gelovige is zich bezig te houden met de persoon van de Heere God in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat is de enige gezegende weg. Je kunt met van alles bezig zijn in de Bijbel, maar het zal je alleen werkelijk tot zegen zijn als je Christus daarin zoekt. De Bijbel is ons gegeven om Gods persoon te openbaren en zijn grote verlangen om met ons om te gaan. Maar als wij nog steeds denken, hij is een strenge, oordelende heerser, dan hebben we vers 31 niet begrepen, als God voor ons is. Er staat letterlijk in het Grieks, als God voor ons, wie tegen ons? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, dat staat er regelrecht achteraan. Veel krachtiger taal. Nou, veel mensen worstelen met zichzelf natuurlijk. Dat is een levenslang probleem vaak. Of ze zijn bang voor een God die wel of niet bepaalt of ze uitverkoren zijn. Bepaald moet met een T trouwens, zie ik nu, maar niet met een D. Maar dat heb je als je de hele dag zit te tikken, dan maak je wel eens foutjes. Ben ik wel uitverkoren of niet? En wacht rustig af tot er een keer een moment komt. Maar de meeste mensen die komen daar natuurlijk niet. Anderen zien God als een strenge wetgever, ook al blijven zij en ook zij blijven op afstand. Maar deze woorden, God is voor ons. Het is niet zo dat de Heer Jezus steeds in de bres moet staan tussen ons en een oordelende, wrakende God. Nee, hij is voor ons. Hij heeft alles gedaan wat Paulus nu in deze brief heeft geschreven, terwijl wij hadden niets verdiend. Dit is het karakter van onze God. Als je nou kijkt naar de God van de islam, dat blijkt ook wel uit zijn volgelingen, maar daar zit geen liefde in. Het is alleen maar eisen en het is willekeur. Maar onze God, de God van de Bijbel, is een God van grote liefde. Ik was van de week op die verjaardag dus, het kon niet bij jou doop zijn. Het haalt ook met z'n drie even, want het zijn twee studievrienden, die ken ik al sinds 1989, kun je nagaan. Had het ook wel heel kort even over de coronatoestanden. En toen zei een van die drie tegen mij, wij kunnen ons niet voorstellen hoe langmoedig God eigenlijk werkelijk is. Zo lang als hij deze ellende laat voortgaan, deze wereld. Dat moet wel betekenen dat hij van liefde is die wij niet kunnen bevatten. Ja? Wie zou tegen ons zijn? De machten van de duisternis, kan ik je verzekeren, als jij hier deze Bijbelstudies luistert en je wilt graag meer van de Heer Jezus weten, dan kan ik je vertellen, en je gaat bidden ook nog, nou, dan zijn de machten van de duisternis alles in het werk aan het stellen om jou af te trekken van de kennis van God. Weg bij deze genadige, ontfermende God. En dat heeft hij aardig voor elkaar gekregen. Toch? Gezien alle mensen die zich christen noemen, maar in angst of onder een soort religieus gewaad een God tevreden proberen te houden. Nou is Satan ook wel tegen ons. Ja toch? Maar hij bedoelt eigenlijk, wie zou tegen ons zijn? Wie heeft er wat in te brengen? Wie heeft er werkelijk nou wat in te brengen tegen kinderen van God? Niets. Wat zijn wij vaak? Tenminste, ik houd bij mezelf. Wat zijn we toch vaak kortzichtig in ons zicht op God? Hè? Ja. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 1, hè, van ik bid voor jullie dat jullie verlichte ogen van het hart krijgen. Want deze dingen zijn niet alleen maar verstandelijk te pakken, maar er moet ook iets gebeuren in je ziel, in je geest. Dat dat echt gaat landen, dat je daar echt blij van wordt. Dat je echt je eraan vasthoudt als een zekerheid, dat het je leven gaat beïnvloeden. Ja? Niets kan tegen ons stand houden als God voor ons is. Vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Want hoe, je kunt zeggen, ja, God is voor ons. Je kunt zeggen, Allah is, als moslim, Allah die is voor mij. Maar hoe heeft hij dat dan bewezen? Toch? Hoe heeft de God van de moslims nou bewezen dat hij een goede God is? Hij heeft het niet bewezen. Hij zegt het wel, maar hij heeft het niet bewezen. En onze God, de God van de Bijbel, de enige ware God, daarvan zegt vers 32, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar daarvan lezen we natuurlijk in Genesis 22 de geschiedenis van Abraham en Isaac. Dat zij tezamen naar dat offer gingen, naar die offerplaats. Zo gingen die beiden tezamen, zaten dan. En heel veel mensen die de Bijbel bekritiseren, die zeggen, wat een belachelijk verhaal, moet Abraham zijn zoon offeren. En welke God vraagt het nou van een vader? Maar ze hebben niet in de gaten dat God zijn eigen gevoelens laat zien in de geschiedenis van Abraham aan ons. Van kijk, zo heb ik het, want voor God is geen tijd, heb ik het een beetje ervaren. We kunnen het een beetje vragen. Dit was wat ik deed. Mijn zoon en ik, wij gingen samen naar dat Golgotha. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. En hem voor ons allen overgegeven. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, zegt 1 Johannes 4. Maar dat hij ons heeft lief gehad. Let even op de verleden tijd, kom ik zo op terug. En zijn zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonde. En ik heb daar nog even onder gezet, Pas op uzelf en op de hele kudde, ook wel uit Handelingen 20, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld om de gemeente van God te hoeden die hij zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Zie je dat? Daarom is het ook zo kostbaar om elke keer weer stil te staan als je samenkomt bij de dood van de Heer Jezus. Het is niet iets wat voorbij moet gaan in je gedachten. Hij heeft hem overgegeven in de handen van moordenaars. Moet je even voorstellen, wie van jullie heeft een kind? Dat je dat kind overgeeft in de handen van mensen die dat kind vermoorden en martelen. Dat doe je toch niet als vader? Dat heeft God gedaan, zijn eigen zoon. Die hij van eeuwigheid af al kende. Staat ook hier weer zijn eigen zoon met hoofdletter. Eeuwige zoon. Die hij lief had. Ja, dat kunnen wij ons niet indenken. Dat heeft God gedaan. En hij heeft hem ook overgegeven aan de dood. En overgegeven aan zijn eigen oordeel. God heeft zijn zoon geoordeeld. Niet de vader, want dat is wat anders. De vader en de zoon zijn één. De vader heeft de zoon nooit alleen gelaten. Maar God heeft de mens Christus moeten oordelen. Dat is iets anders. Heel veel mensen snappen dat niet. Ik snap het zelf ook niet. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. De Heer Jezus was mens, is mens moet ik zeggen. En heeft als mens een God. Maar als de eeuwige zoon is hij met de vader één. En die twee waren op het kruis niet gescheiden. De vader en de zoon gingen samen naar het kruis. Hij heeft mij niet alleen gelaten, zegt Johannes 16. Maar als mens kon hij zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niet mijn vader, maar mijn God. Dat zijn ondoorgrondelijke mysteries. Daarom staat er ook in de Bijbel, niemand kent de zoon dan de vader. Niemand. Hij was 100% mens en 100% God. Dat kunnen wij niet begrijpen. Maar er staat erachter, wat een heerlijkheid. Zal hij ons niet met hem alle dingen schenken? Met hem. Alle dingen.
Stel me.
Nou ja.
Ik ken die pakken.
Zoveel. Kijk, en nu zijn er vaak, en dat zullen we straks ook zien, maar de christenen zijn vaak vervolgd, worden vervolgd, hebben allerlei beproevingen en zeker in het westen waar wij wonen, heel veel geestelijke strijd en beproevingen. Maar we mogen weten dat God ons met hem alle dingen zal schenken. Dan heb ik het over de aarde, het heelal, alles wat er is geschapen, de zichtbare dingen en ook de onzichtbare dingen. Alles is met hem gegeven aan zijn vrouw, de bruid. Ze zullen samen over alles regeren. En dat is de liefde van God. Dat is zijn genade. Hij is zo vol met liefde, goddelijke liefde, dat hij niet genoegen had met het feit dat wij gered waren van het oordeel. Maar hij geeft ons alles. Dat is de liefde geeft. Kijk, als jij een kind hebt, je wilt dat kind gelukkig maken. Je wilt hem heel veel dingen schenken. Niet natuurlijk niet te veel, wat niet goed voor hem is. Maar ik was laatst met mijn dochter bij de supermarkt. Mag ik alsjeblieft een surprise ei voor 1,10 euro? Ja, ik zeg niet altijd ja natuurlijk. Maar je wilt het kind graag iets geven waar het blijft. Wordt een poesje gekocht gisteren, weet je wel. Dat is zo gek op dieren. En ik denk, weet ik zelf, die ziet het niet zo zitten. Maar je wilt je kind iets schenken. Maar God schenkt het aan zijn vijanden. Samen met zijn zoon. Ja? En dat doet hij omdat hij dat werk van zijn zoon zo ontzettend waardeert in zijn gerechtigheid. Hij kan niet anders, ik zeg het even menselijk, dan iedereen die ook maar een heel zwak beroep doet op dat volmaakte werk, zegt hij, ja natuurlijk krijg je van mij alles. Want ik heb mijzelf in dat offer volkomen verheerlijkt gevonden. Ik heb daarin, mijn hart is, mijn rechtvaardige, heilige hart is volkomen tevreden gesteld. Natuurlijk krijg je alles, want dat offer is volmaakt. Ja? Dus. Iedereen die simpel gelooft in het evangelie, mag weten dat God in zijn raad en voorkennis ons alle dingen schenkt met Christus. Te beginnen in het duizendjarig rijk met de aarde, die zal worden bevrijd van een heleboel dingen, maar nog niet van alle vijanden. En straks, tijdens de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zijn wij als gemeente nog steeds een bruid versierd voor het lam, maar ook, staat er dan zo mooi in Openbaring 21, de tabernakel van God. Wij zijn de tabernakel van God. Dat betekent, God woont in ons, Christus, het beeld. En alle mensen die behouden worden, dat zijn natuurlijk veel meer dan de gemeente, die zullen ons in ons en door ons heen de kennis van de Vader volmaakt hebben. Dat is toch wel bijzonder, vind je niet? Hij zal worden bewonderd in allen die hebben geloofd en worden verheerlijkt in al zijn heiligen. Dat is 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Sorry, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1.
Weet je wat je zei even, dat zijn er meer dan de gemeente.
Ja. Ja, er zijn meerdere families van de Vader. Er zijn ook meerdere woningen in het huis van de Vader. Het is niet zo dat alleen de gemeente daar woont, mijns inziens. Maar het huis heeft vele woningen. Er zijn meer families die naar de Vader genoemd worden, zegt Efeze 3, vers 15. Je hebt de oud-testamentische gelovigen. Je hebt dus de gelovigen onder de wet. Maar je hebt ook een Job, niet onder de wet. Je hebt de mensen van tijdens de grote verdrukking. Je hebt de mensen van tijdens het vrederijk die geboren worden en die geloven in de Heer Jezus en in de Schepper. Dus je hebt allerlei groepen die niet tot de gemeente behoren. De gemeente is het volk wat gelooft in het offer van Christus in zijn afwezigheid. Dat is het grote aspect van de gemeente. Zij kiezen zijn kant in een wereld die hem verworpen heeft en worden door God, omdat ze dat gedaan hebben, met hem gezegend. Met alle geestelijke zegeningen. Dat is het hele punt van de gemeente. Maar in het Oude Testament was Christus nog niet gestorven en opgestaan. En tijdens de grote verdrukking is de Heilige Geest niet meer op aarde aanwezig in die zin. Dus er wordt ook een andere evangelie verkondigd, het eeuwige evangelie. Dus het zijn allemaal verschillende zaken, het zijn verschillende groepen. Maar allen, familie van de ene vader, allen het huis van de vader. Ik denk dat de gemeente daar wel een bijzondere plek heeft. Maar dat kan ik niet bewijzen. Maar dat denk ik wel. Dus hoe het zal zijn allemaal, weet ik niet. Maar we zullen wel al die mensen samen. Dus Job zal in de heerlijkheid zijn. Mozes, David. Noem ze maar op. Al die anonieme mensen uit al die eeuwen. Maar de bruid van het lam, dat is de gemeente. En ga nou niet roepen, dat is Israël. Want Israël is de vrouw van Yahweh. Sterker nog, Jeruzalem eigenlijk. Maar goed, er zijn twee vrouwen. De vrouw van een aardse Messias en de bruid van een lam. Dat is een verschil. Maar het zijn natuurlijk bepaalde metaforen. Maar God had in het Oude Testament ook een vrouw. Ja, dat was Israël. Maar zij heeft overspel gepleegd met diverse afgoden. God heeft hen een scheidbrief gegeven.
Alleen Israël, hè?
Zeg je?
Alleen Israël.
Alleen Israël, ja. Klopt.
Alleen Israël.
Yes. En daarna zal, dat is Hosea, zal hij haar weer tot bruid werven. Ja. Klopt. Juda is weer een ander verhaal. Helder? Oké. Vers 33. Wie zal beschuldigingen of beschuldiging inbrengen tegen uitverkoren van God? Nou, dat doen we vaak zelf. Ja, toch? Ik ben het niet waard. Klopt. Maar jouw denken, en dat is de strijd, dat is dat wat Satan in jouw geweten kan doen op de een of andere wijze. Jouw denken moet gecentreerd zijn rondom Gods persoon en op wat hij gedaan heeft. En niet op wat jij voelt of wie jij denkt te zijn. Maar anderen brengen natuurlijk beschuldigingen, zeker de tegenstander, via mensen. Alles werkt naar het ene punt toe, heb ik gezegd in Efeze 1. Namelijk dat de gemeente zal zijn als Christus. Er staat ook, wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Het staat niet tegen gelovigen. Had ook gekund, maar uitverkoren van God, dat is sterker. Want daar ligt de nadruk op God. En bij gelovigen ligt de nadruk op onszelf. God heeft jou uit die hele massa van miljoenen mensen, miljarden mensen die God niet kennen, heeft hij jou uitgekozen. Dus niet, ja, maar hij wist van tevoren al dat ik zou geloven. Aha. Nee, daar kom je niet mee weg. Dat is niet uitverkiezing. Uitverkiezing is, hij heeft jou uitgekozen, uitverkoren om deel te hebben aan deze zegening. En ieder die gelooft mag weten uitverkoren te zijn. Ja? God is het die rechtvaardigt. Dat hoort eigenlijk bij vers 34... Maar daar staat namelijk, wie is het die veroordeelt? Het is een beetje uit elkaar getrokken zo, maar dat maakt niet uit. We kunnen het gewoon zo doorlezen. God de rechtvaardige, heilige rechter heeft de zijne gerechtvaardigd. God is het die rechtvaardigt. Dat betekent, God heeft openlijk verklaard, ik heb het wel vaker gezegd, juridisch, volgens zijn heilige eisen, dat een ieder die gelooft in de Heer Jezus een rechtvaardige is. Er stond op SIP... CIP, zo'n artikeltje van meneer Evert-Jan Ouweneel. Heb je dat gelezen?
Nee,
niemand? Nou, ik lees wel eens dat soort dingen, maar dat er meerdere rechtvaardigen op de wereld zijn dan alleen de christenen. Maar dat is niet zo. Ik weet niet precies hoe hij dat bedoelt, maar een rechtvaardig is een christen, want een christen gelooft in het offer van de Heer Jezus. En anders ben je niet rechtvaardig. Er zijn geen rechtvaardigen van Gods oog buiten de gelovigen. Er zijn heel veel mensen die goede dingen doen, in onze ogen dan, maar in Gods heilige ogen is dat niet goed genoeg.
Abraham ging onderhandelen met God.
Ja.
Als er 10 rechtvaardigen zijn.
Ja, klopt.
Er was niet één.
Wat zeg je?
Er was er niet één.
Nee, Sodom. Nee, maar een rechtvaardige bestaat ook uit het Oude Testament al.
Ja, maar heeft dat woord rechtvaardige dan daar een andere betekenis?
Nee, absoluut niet. Want ieder in het Oude Testament die zijn geloof had gevestigd op de schepper, want verder hadden ze nog niet zoveel, zeker in dat voorbeeld wat jij noemt, was voor de wetgeving, die was in Gods oog ook al gerechtvaardigd, want in Romeinen 3 hebben we gelezen dat God het offer van Christus al vooruit zag en de zonde had laten voorbijgaan. En in ieder in het Oude Testament die gelooft in Gods woord, al is het maar een heel simpel woord, of het is in de schepper, dan was je een rechtvaardiger. Hij bedoelt daar niet een rechtvaardiger in de zin van iemand die goed zijn best doet. Maar er was in heel Sodom niemand, behalve Lot, die rechtvaardig was. Maar Lot leefde niet rechtvaardig. Er staat in de Bijbel dat Lot zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft door te blijven wonen in Sodom. Mm-hmm. Ik meen dat het in 2 Petrus staat. Maar in ieder geval... rechtvaardig is in het Oude Testament ook altijd een in het Joods een tzaddik, hè? Een iemand die in Gods oog rechtvaardig is. En iemand die rechtvaardig in Gods oog verklaard is, is niet iemand die dat in zijn eigen prestaties doet, maar is iemand die op grond van het werk van Christus, waar God toen al naar vooruit keek, rechtvaardig. En David had offers. Hij vertrouwde op die offers en God verklaart hem rechtvaardig. Ja? Nou, Mozes had de wet en vertrouwde op Gods voorziening en was rechtvaardig, een rechtvaardig. Noach was rechtvaardig. De enige op de hele aarde was rechtvaardig. Die rechtvaardig was Noach, staat er. Met die andere 7 in de ark waren niet rechtvaardig. Maar toch werden die mee in die ark genomen. Omdat God hele gezinnen behoudt. Op het gebied van de aardse behoudenis. Dus nou, het voert een beetje te ver om dat allemaal toe te lichten. Maar voor de eeuwigheid is door het geloof ben je gerechtvaardigd. Of je dan Noach bent of weet ik veel. Maar voor de aarde is het, hij liet zich dopen, hij in zijn huis. Ah, dat is denk ik een beetje te lastig. Want heel veel mensen die vinden dat lastig. Ik vind het ook lastig. Maar de kinderen zijn geheiligd in de ouders bijvoorbeeld. 1 Korinthe 7 betekent dat God een bepaalde zegen geeft in die zin aan mensen die geloven en hun huisgezin ondervindt ook die zegen. Als één in het gezin gelooft, is de rest geheiligd. Het is niet dat ze behouden worden voor de eeuwigheid, maar ze zijn door God in Gods oog apart gezet. Zoals die hele familie in de ark apart gezet werd. Daarom lieten ze ook vaak hun hele huis dopen in het boek Handelingen. En daar kun je eindeloos over twisten, waren ze allemaal gelovig of niet. Er zijn hele boeken over geschreven en daar kom je niet uit. Maar het zou kunnen zijn dat ze gewoon een hele gezin meenamen. Omdat ze zeiden, ja, ik geloof, mijn hele gezin hoort erbij. En huppakee. Mm. Maar goed, ik weet het niet zeker. Voert een beetje te ver. Maar een rechtvaardige is door God rechtvaardig verklaard op basis van het werk van Christus. Ook al was hij nog niet in de tijd gekomen. Maar God zag vooruit. Als een Israëliet een offer bracht en zijn hart was oprecht met het offer bezig, dan zag God dat hij eigenlijk ook de Heer Jezus had aangenomen, als die al was geweest, snap je? Dus hij zag het hart aan. Satan kan onze gewetens aanklagen. Dat doet hij voortdurend. De aanklager is het. En Paulus richt in elke brief de aandacht op God. Maar hij doet dat door de mens als contrast neer te zetten tegenover God. Dus de zwarte, inktzwarte natuur van de mens tegenover de helder lichte heerlijkheid van God. Daarom is Romeinen 1, 2, 3 zo belangrijk. Ja? Oké. Okay. Tot zover even voor de pauze. Nog één vers heb ik er trouwens boven staan. Onder vers 33 bedoel ik. Want God heeft ons niet bestemd tot toren. Zie je dat? Maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Het verkrijgen van de behoudenis. Als de Heer Jezus komt, dan hebben we de volkomen behoudenis. Maar veel mensen zijn heel bang als ze het boek Openbaring lezen. Ja, maar dan gaat het allemaal over de wereld komen. Maar God heeft jou niet gesteld tot toren. Dit is jouw boek, Romeinen. Openbaring is ook voor jou, maar het gaat over de wereld. Die plagen komen niet over geloven, want ze zijn niet bestemd tot toorn. Dat geeft natuurlijk veel meer zicht op Gods goedheid dan dat we met de wereld zouden worden geplaatst onder de toorn van God. De komende toorn, nee.
Openbaring is facultatief.
Is?
Facultatief.
Ja, klopt. Behalve de eerste drie hoofdstukken, daar krijgen wij op ons donder.
Ja, en ik bedoel, als geloof kun je zeggen van nou, voor wie het wel, voor wie daar mee bezig wil zijn, is prima. Maar
ja, nou je moet er wel mee bezig zijn, omdat elk Bijbelboek gegeven is tot stichting en lering en onderwijzing en weerlegging enzovoort. Maar Openbaring is vooral bedoeld om A, onze verwachting naar het komende vrederijk aan te wakkeren en B, ons alert te maken op de antichristelijke ontwikkeling en onze harten en onze levens rein daarvan te bewaren. Want het beest en zijn valse profeet die zijn in aantocht. En alles wat daar nu al van spreekt en van proeft, ja, dat wil je als christen, wil je dat in je leven niet toelaten. Dat is het doel van de Openbaring. Ja? Maar niet om je bang te maken, wat?
In de wereld dat vertellen.
En Nico, goed zo jongen, dat vergeet ik dan weer, ja. En de wereld te vertellen komt een oordeel, zoals Paulus dat deed op de Areopagus. En niet alleen maar wat we straks na de pauze gaan behandelen, God houdt voor jou, dat is namelijk geen Bijbels evangelie. We gaan zo verder. Oké. We gaan verder met Romeinen 8, laatste stukje, vers 34. Wie is het die veroordeelt? Vers 33 heeft het over beschuldiging inbrengen. Vers 34 heeft het over veroordeeld. Er zijn natuurlijk duistere machten en Paulus heeft het over de listen van de duivel in Efeze 6. En mensen worden gebruikt door Satan om ons aan het wankelen te brengen. Maar soms kunnen we ook onszelf veroordelen of beschuldigen. En daar kan hij dan ook gebruik van maken. Daar krijg je een onrustig geweten van. En de Romeinenbrief besteedt maar liefst 8 hoofdstukken aan die verlossing. En dat betekent dus dat wij mensen dat hele onderwijs nodig hebben. Keer op keer op keer om ons te wortelen in die zekerheid van die verlossing. Want de mens is geneigd om zichzelf als maatstaf te nemen. En zichzelf toch ergens nog te rechtvaardigen. En dus ook zichzelf te veroordelen en te beschuldigen. Dat komt ten diepste ook voort uit een stukje zelfrechtvaardiging. Maar goed, als anderen dat doen, dan zegt Paulus hier in vers 34, Christus Jezus is het die gestorven is. En daarvan zegt Romeinen 5, vers 8, toen wij nog zondaars waren, stierf hij voor ons. En dan staat erachter, ja, nog meer die opgewekt is. Dat is heel belangrijk. Want voor onze rechtvaardiging is hij opgewekt, zegt Romeinen 4, vers 25. De opwekking van de Heer Jezus bewijst juist dat een rechtvaardig God voor 100% bevrediging heeft gevonden in de kruisdood van Christus als een verzoening voor onze zonden. En dat de Heer Jezus is opgewekt, is daar het bewijs van. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, als hij niet is opgewekt, waren wij nog in onze zonden. Of dan waren jullie nog in jullie zonde, als jullie dat niet geloven. Dus wat meer is de opgewekte. En als jij wel eens in een Rooms-Katholieke kerk komt, nee, een kathedraal noem je zo'n ding, dan hangt overal de Heer Jezus aan het kruis. Met inrie erboven, weet je wel.
Ja.
Op een gegeven moment word je er een beetje, tenminste ik heb dat dan, een beetje opstandig van. Wat?
Gewoon het gebouw niet meer
inlopen. Nee, dat is een goeie. Dat klopt. Je loopt ook niet een boeddhistische tempel in. Nee, maar ik ben wel eens met mijn vrouw in Brugge. 1 keer per jaar gaan we naar Brugge. Rond onze trouwdag, altijd heel leuk. En dan heb je 2 van die prachtige kathedralen. En nee, even naar binnen, even kijken. Hè. Ga ik niet meer doen. Maar dan zie je overal die beeldjes. En ook langs de weg trouwens in Frankrijk.
Ja, kapelletjes.
Van die hele kleine. En dan denk je, nee, maar hier staat nog meer. Hij is opgewekt. Hij is niet meer aan het kruis. Hij is opgewekt.
Nou, toch ben ik... Ik was de vorige keer niet, omdat ik in de klooster zat.
Oh, ja, vertel.
Nou, hoef daar allemaal niet over te hebben.
Nee.
Maar, juist omdat Christus daar prominent hangt, ja. Want ik ben het ook niet gewend, dat is vanuit onze kerk.
Nee.
Maar wordt hier wel extra bepaald bij het lijden van Christus. Tenminste, dat had ik op een gegeven moment, daar wordt elke dag een eigen stier gevierd. Toen dacht ik van, ja, daar zie je het. Het lijden wordt dan heel zichtbaar.
Ja.
Maar je kunt er van alles van vinden, ik weet het. Ja. Maar op een dag triggerde het mij ook alweer.
Ja. Dat is een zichtbaar gekruisigde Christus als beeldje. Dat kan je herinneren aan, tenminste dat herinnert je natuurlijk aan zijn lijden. Maar, mag ik er iets tegen inbrengen?
Ja, dat is het.
Wat meer is.
Kunnen we er al dagen over praten, denk ik. Meer is.
Maar wat is Gods...
Maar dat zie je trouwens, die morgen, als je ziet hoe... Ja, dan moeten we uitkijken, daar hebben we een hele discussie over krijgen. Maar als je ziet hoe
die gaan helemaal bij
Jezus Christus centraal stellen en het lijden.
Ja.
En ook de opstanding.
Ja.
Daar kunnen wij in onze...
Puntje aan zuigen.
...de kerk.
Ja. Dat ontken ik ook helemaal niet, hoor. Dat die mensen dat...
En ook de schuld, mijn grote schuld. Ik moest diverse keer aan jou denken.
Ja, nou kijk.
Aan de nee, maar de juiste Romeinen, die daar zo ontstroken.
Ja, mooi. Maar ik stel een hele stoute vraag aan iedereen hier. Wat is Gods manier om ons visueel te bepalen bij een lijdende Christus? Nee.
Ja, wij lijden toch elke dag?
Ja, snap ik wel, jongen.
Ja.
Niet elke dag. Ik heb een goede dag. Maar... Ja. Nee, maar wat is nou Gods manier om te zeggen, nou, ik wil dat zij eigenlijk iets zichtbaars hebben waarbij ze iedere keer weer denken aan de dood
van
ons.
Het avondmaal.
Ja.
Het avondmaal.
Maar dat is daar elke dag.
Avondmaal, ja. Maar is dat ook bijbels elke dag? Ja, dat is wel bijbels. Ga niet discussiëren. Want in Handelingen 2 dagelijks bij één aan brood te breken.
Ik had het kunnen weten.
Dat is prima. Maar Eucharistie? Geen discussie. Oké. Okay. Klein dingetje. Wat?
Ik vind het wel een dingetje. Maar goed, dat,
Nee, dat is zeker een dingetje, ja. Maar even los daarvan. De intentie en de hartgesteldheid die die mensen aan de dag leggen is, kunnen wij niet overoordelen. Dat is prima, toch? Ik bedoel, ik ben nog nooit in een klooster geweest, maar het lijkt me best eens een keer mooi om te doen. Sorry?
Het zijn vele woningen.
Het zijn vele woningen, ja, klopt. Je
zei het zelf.
Ja. En zelfs wij hebben nog wel eens wat denkfouten, vrees ik. Wat?
Het zullen er vele zijn.
Ja, nee, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo. En dan staat er, dus hij gaat eigenlijk van gestorven naar opgewekt naar die ook aan Gods rechterhand is. En ten vierde die ook voor ons bidt. Moet je even voorstellen. De Heilige Geest bidt voor ons. Heb je dat de vorige keer gezien? Hè? Hij stelt zich helemaal ter beschikking om voor heiligen te bidden. God is voor ons. Hebben we ook gelezen. In vers 31. En nu is Christus voor ons aan het bidden. De drie-ene God houdt zich met zijn kinderen bezig. Hoe kunnen wij dan ooit nog veroordeeld worden? Dat is wat Paulus hier zegt. Ja? Wij zijn met hem opgewekt, met hem levend gemaakt. Efeze 2 vers 5, met hem opgewekt. Colossense, met hem levend gemaakt. Maar 7 keer kun je vinden, hij is aan de rechterhand van God. Efeze 1, die tekst heb ik er allemaal achter gezet. En hij is onophoudelijk bezig met jou. Met mij persoonlijk. De Heer Jezus heeft een persoonlijke betrokkenheid bij jouw dagelijkse bestaan. Kun je het voorstellen? Dit zijn al dingen in dit hoofdstuk zijn mind-blowing gewoon. Ik heilig mijzelf voor hen, zegt hij in Johannes 17, vers 19, opdat zij geheiligd zouden zijn in het woord van de waarheid, in de kracht van de waarheid. Ja? Door het woord van God. Dus hij bidt voor ons. Ik kan me daar niks mee voorstellen eigenlijk. Hè? God voor je, dat de Heer Jezus voor je bidt bij de Vader. Hij bidt voor Petrus, dat je geloof niet zou bezwijken, want Satan heeft je willen ziften als de tarwe, maar ik heb voor je gebeden, Petrus. Hij bidt. Wat een liefde, wat een toewijding. En onze toewijding aan hem is daarvan slechts een zwakke afschaduwing. Maar goed, dat is ook zijn volmaaktheid. Hè? Dan vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Let op wat er staat. Wie? Maar dan noemt hij geen personen, maar noemt hij omstandigheden.
Ja.
Hij zegt niet wat, maar wie. Want achter de omstandigheden zit de tegenstander van God, de wie, die ons via de omstandigheden wil laten afdrijven van het karakter van de God van de Bijbel. Waarom overkomt mij dit? Nou, Job staat vol met dat soort voorbeelden, het boek Job. Maar het geloof, die ziet dat de Satan dat probeert. En het geloof ziet dat alle dingen meewerken ten goede. Maar dat is de strijd vaak. En als je even 1 Petrus wil opzoeken, 1 Petrus 5. Doe eerst even Jacobus 4. Vers 7. Er staat, onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. En we vinden dus in 1 Petrus 5 hoe je de duivel weerstaat. Want daar vinden wij even verderop. De duivel komt namelijk met beschuldigingen. Met aanklachten. Hij komt met listen. Hij komt met valse leer. Hij komt met van alles om jou maar weg te trekken bij die God van alle genade. Dat is het hele punt. Je aandacht op jezelf richten, de aandacht op iets anders. En dan zegt 1 Petrus 5 in vers 7. Terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt, want hij zorgt voor u, wees nuchter, waakt, hè, over die zorgen. Uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem standvastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. Dus dat lijden, die beproevingen, die zorgen, daar waarvan Romeinen 8 zegt, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid enzovoort, die gebruikt de duivel om jou te verslinden. En zoals Jacobus zegt, onderwerpt u dus aan God, zo zegt Petrus, werp al je bezorgdheid op hem. En standvastig in het geloof wil zeggen, wat we in Romeinen 8 hebben gezien, dat moet voor onze gedachten staan. Dat lijden, die moeilijkheden die ik heb, zijn door mijn liefdevolle Vader, de God van alle genade, Hij die mij volkomen verlost heeft, toegestaan, omdat Hij naar een plan toewerkt, naar een doel toewerkt. Ik mag rusten in al deze moeilijkheden. Hij heeft mij daarin geplaatst. Opdat ik zou worden als zijn zoon Christus. Meer en meer.
Ik heb hem stilgezet.
Nou, dat is apart, hè?
Apart.
Dat gebeurt mij ook wel eens. Je hebt hetzelfde geluidje als ik trouwens. Ook een Samsung. Een Samsung, ja? Ja. En dan gaat hij dus die verschillende... En dit is wat ik nu ga zeggen is zo ontzettend... Ik ga nog twee dingen zeggen vanavond, die zijn heel belangrijk. Eerst is dit. In deze wereld waar Christus verworpen is en gehaat is, hebben wij geen vrede, geen rust. We hebben alleen rust in Christus. Maar verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard, dat is een deel van een gelovige eigenlijk in deze wereld. We hebben het wat dat betreft hier vrij goed. Maar ga maar eens een blad van Open Doors lezen. Hoe onvoorstelbaar veel mensen, broeders en zussen, onze broers en zussen in deze wereld hiermee te maken hebben. Dus verdrukking, benauwdheid en vervolging. Benauwdheid betekent in een zeer stressvolle, uitzichtloze situatie terechtkomen. Vervolging en verdrukking spreekt voor zich namens naar je geloof, om je geloof. En dan komt er nog iets moeilijks, want honger. Ja. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6 van ja, je moet niet zoeken naar voedsel of kleding. Je moet je daar niet mee bezighouden, want de Vader weet wat je nodig hebt. Maar het wil niet zeggen dat een christen nooit honger lijdt. Dat is een beetje lastig. Maar de Heer Jezus zegt, je moet niet bezig zijn met voedsel, kleding, zoals de volken. De Vader weet wat je nodig hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd krijgt wat je nodig hebt, want christenen lijden soms honger. Het is niet anders. Deze wereld haat Christus. Dat moeten we ons leren beseffen. De huidige boze eeuw is er een van diepe geestelijke strijd. Zou het lichaam van Christus niet ervaren wat het hoofd heeft ervaren? Hij had honger, staat er. In Matthäus, Lucas 4 bijvoorbeeld. En Matthäus 25. U heeft mij gevoed toen ik honger had. Naaktheid. Paulus zegt daarover. Tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. 1 Korinthe 4 vers 11. Dat was het deel van de apostelen, mensen. Vergelijk dat eens eventjes met sommigen vandaag die zich ook apostel noemen en geweldig zichzelf verrijken.
Oh ja.
Ja. Maar dat was niet het deel van de apostelen van de Heer. Wat hij bedoelt met naakt is een beetje lastig. 1 Korinthe 4. We lijden honger en alsdorst en zijn naakt. Bedoelt hij dat hij geen kleren had?
Nee.
Of soms geen kleren had?
Nee.
Ja.
Zijn zonder Christus.
Huh?
Zijn zonder Christus.
Ja, Paulus zegt dat hij naakt was, hè?
Oh.
Ja, nog niet zo makkelijk. Maar misschien bedoelt hij dat wel, dat hij soms geen kleding had. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, zou goed kunnen, ja. Naaktheid, gevaar. Ik heb net voorgelezen, de tegenstander zoekt wie hij zal verslinden. Ik heb net voorgelezen aan het begin van de avond uit Handelingen 20... over het feit dat hij, ik zal het nog heel even erbij halen. Ik heb hier toch het voor me, even zien. Dan zegt hij, ik heb met alle nederigheid onder tranen en met beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Dat is vers 19 van Handelingen 20. Voortdurend in gevaar, die man. Moet je voorstellen dat jij vanavond naar huis gaat en dat er mensen in de bosjes liggen om jou om het leven te brengen. Omdat jij naar een bijbelstudie gaat. Dat was Paulus' dagelijkse realiteit. En daaronder heb ik nog een tekst van hem geciteerd uit 2 Korinthe 11. Vers 26 en 27, die hele kleine lettertjes daar. Dikwijls op reis, in gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren door volksgenoten, in gevaren door de volken. In gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder valse broeders, in arbeid en moeite, in waken dikwijls, in honger en dorst, in vasten dikwijls, in koude en naaktheid. Heb je het weer?
In koude en naaktheid.
Ja.
Dus zonder kleren.
Dus zonder kleren. Ja.
Dit is wel het deel van veel mensen die vandaag de kant van Christus kiezen in een wereld die hem niet wil. Wij leven in een wereld die hem niet wil. Besef dat goed. Als ze jullie haten, weten dat ze mij eerder gehaat hebben. Dus deze wereld is niet voor ons een plek om ons in te vestigen of om deze wereld te beïnvloeden of te verbeteren of weet ik wat. Maar om Christus te vertonen. Dat is onze taak.
Nee.
Nou, het zwaard tenslotte. Matteüs 26 vers 47. Dat ze kwamen met stokken en zwaarden op hem af. De Heer Jezus, kun je nagaan. Moet je, dat is trouwens ook merkwaardig, hè, vind je niet? De Heer Jezus heeft altijd zieken genezen. En hij heeft goed gedaan. Hij ging goed doen het land rond. En dan gaan ze hem gevangen nemen. Komen ze met stokken en zwaarden. Wat hadden ze gedacht dan?
Nou, misschien kunnen we hem daarmee de waard of zo, want de vers 10 zegt natuurlijk wel degelijk dat hij grote kracht heeft.
Nou ja, maar wat heeft een stok dan voor zin?
Ja, weet ik wel.
Net daarom.
De mens is dat een beetje raar.
Klopt, ja.
Daar waren ze mee gewoon mee uitgerust.
Ja.
Daar gingen ze gewoon mee.
Ja. Ja. Tegen de Heer die zei, ik ben het, en ze vielen allemaal op de grond.
Ja, dat is niet zeggen.
Maar ondanks deze dingen die Paulus beschrijft, in al die gevaren bleef zijn hart gericht op de liefde van Christus. En hij noemt dat in vers 38, ik ben verzekerd. Ja, dat is niet alleen maar ja, ik weet het of zo, maar ik ben verzekerd. De kracht die in die man openbaar was, ondanks al deze dingen, was door de Heilige Geest ongekend. En dat is voor ons ook beschikbaar. Alleen, wat ik net al zei, wij hebben veel meer een geestelijke benauwdheid en geestelijke gevaren dan dat we dat letterlijk hebben. Hier liggen geen mensen in de struiken, maar hier zijn de duivelse machten zeer ja, hoe zou ik het zeggen, bekwaam in ons met allerlei andere dingen bestook, afleiden, drukte. En dan hebben ze ons eigenlijk ook te pakken. Schakelen ze ons ook uit. Vers 36. Zoals geschreven staat, om u worden wij de hele dag gedood, wij zijn geacht als slachtschapen. Dat is een citaat uit Psalm 44, vers 23. En dat gaat profetisch over de tijd dat straks de antichrist het gelovig overblijfsel zal vervolgen, terwijl God ogenschijnlijk niets doet. En Paulus past dat toe op wat we vandaag in deze bedeling zien onder de gelovigen van de gemeente. Heel veel psalmen hebben profetisch iets te zeggen over het straks, over de eindtijd. Huh? De hele dag staat er. Iemand zei eens, ik ben op bezoek geweest in een slachthuis voor varkens en er was één grote herrie. Die beesten schreeuwden en gilden als magere varkens. Ja. Ze voelden aan dat ze eraan gingen. En daarna ging hij naar een slachthuis voor schapen, was doodstil. Schapen laten zich zo, niet dat christenen dat ook doen, maar slachtschapen, dat is een typisch beeld van, ja,
overgave.
Ja. En je kent de verhalen wel, ik ben ook in het Colosseum in Rome geweest, dat ze daar voor de leeuw werden gegooid en al die verschrikkelijke dingen. En dat ze gewoon biddend
en zingend
ten onder gingen. Ja, dan heb je het geloof wel heel, heel helder. Dat je zelfs daar niet meer bang voor bent. Maar ik denk dat God ons tegen die tijd ook wel de kracht zoals Stefanus geeft om het zo te doen. Maar ja, je moet er eigenlijk niet aan denken.
Hè? Alleen hij, de mens zelf kan er niet.
Nee, daarom. Maar in dit alles, dan gaan we afsluiten, zijn wij meer dan overwinnaars. Dus in dit alles. Dus in dit alles. Hè? Dus dat betekent dat deze dingen overkomen de gelovigen. En ik ben nu bezig met Johannes, het Johannes-evangelie op donderdagavond. Zijn we al 33 avonden verder, geloof ik. Maar we zijn nu bij Johannes 16. En in die hoofdstukken bereidt de Heer Jezus zijn discipelen voor op zijn afwezigheid. Daar hadden ze helemaal niet, ze konden daar helemaal niks mee. Ze konden daar niks van begrijpen, die discipelen. Het waren Joodse discipelen. De Messias komt er een koninkrijk, wij regeren mee. Weg met de vijand. En hij zegt, ja, pas op, als ik wegga. Hoezo wegga? Nou, dan kan de trooster niet tot jullie komen. Trooster. Houd goede moed, in de wereld leid je verdrukking. Drukking? We gaan toch regeren? Wat is dit? Snap je? Dus de wereld zal je haten. Hij bereidt ze in al die hoofdstukken voor op zijn vertrek. En dat is voor hen zo lastig dat daar heel veel tijd voor wordt genomen. Nou. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Let op de verleden tijd. Dat is het tweede belangrijke wat ik ga vertellen. Het eerste, de wereld waarin wij nu leven is een God vijandige wereld. Ze haat Christus. En twee, en dat is een beetje moeilijk, denk ik, voor heel veel mensen die dit horen, die het gewend zijn, maar ik zal het proberen in alle liefde en rust uit te leggen. Maar vandaag hoor je, Jezus houdt van jou. God houdt van jou. Dat zegt de Bijbel nooit. De Bijbel zegt altijd in de verleden tijd, die ons heeft lief gehad. Kijk maar, ik heb er drie voorbeelden onder gezet. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Heeft God de wereld gehad. Niet zo lief heeft God de wereld. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat betekent op het kruis werd het openbaar. Die ons heeft lief gehad. Op het kruis werd zijn liefde openbaar. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Waarom staat dat in de verleden tijd? Omdat dat kruis betekent dat er in mij niets goeds is, maar dat hij op dat kruis zijn liefde heeft getoond. Begrijp je? Als je zegt, God houdt van jou. God houdt van jou. Hey. Dan wordt er heel langzaam het zicht verloren op. Je bent zondig, je bent verloren, je bent totaal verdorven. En op het kruis. Het gaat dan ineens over een God die van jou houdt, buiten het kruis om.
Maar toch zal het wel waar zijn dat God van jou houdt.
Voor de luisteraar thuis, is het dan niet waar dat God van je houdt? Ik denk dat het waar is.
En waarom zou je het dan niet mogen zeggen?
Omdat het niet Bijbels is. Je moet altijd bij de Bijbel blijven. De Bijbel zegt nooit God houdt van jou, maar God heeft ons lief gehad. En de meest veilige weg is om de Bijbel na te spreken. Want, ik heb het er ook onder gezet, het is deze verleden tijd die de duivel haat, want het woord van het kruis is de kracht van God voor hen die geloven. Die voortdurend tegen mensen zegt God houdt van jou, Jezus houdt van jou, zal zelf langzaam en zeker het zicht verliezen op A, de eigen diepe zondigheid, en B, op het verbrachte werk. Op het kruis waar de liefde van God en van Christus eens en voor altijd openbaar wordt gemaakt. En dat in goddelijke gerechtigheid. Dat is echt waar. Dat is echt, dat merk ik ook in evangelische kringen. Dat die twee dingen steeds minder.
Op... Ja, dus uit oogpunt van geloofsopvoeding moet je het niet te vaak zeggen.
Nee.
Dan werkt het op een gegeven moment. Dan werkt het niet meer. Of nee. Werkt maar het neemt niet weg dat het wel waar is.
Ja, maar van wie houdt God dan? Van jou of van degene die met Christus één gemaakt is?
Nee, ik denk van jou.
Ja, dat is dus de vraag.
Maar zeker niet bij zijn daden in elk geval. Wat zeg je? Maar zeker niet bij zijn daden in elk geval.
Nee, natuurlijk niet.
Oh. Nou, ik denk dat daar het kernpunt ligt natuurlijk.
Ja. Er staat, ik heb het voor mij ook hier ergens bijgezet. Ik kan het dan even niet zo snel vinden. Oh ja, daar, helemaal onderaan. De laatste tekst. Ja. Wat nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. Dus die liefde... Hij heeft ons lief gehad zoals hij Christus heeft lief gehad. Want hij heeft ons in hem lief gehad. Wij verbonden met Christus, dat is wat hij lief heeft. Niet wij zonder Christus.
Als wij God Vader mogen noemen,
ja.
Dat impliceert als een liefdesverhouding.
Tuurlijk, absoluut.
Maar dus op grond van Jezus offer kunnen wij hem vader
ja.
Noemen.
Dat is allemaal zo.
Ja, ja. Maar dan is dat het uitgangspunt.
En wij zijn ook, ja, en wij zijn ook geliefden. Ja. Hè? Ja. Wij zijn geliefden. Ja. We worden ook vaak geliefden genoemd.
Ik snap wel wat je hier zegt.
Ja.
Maar ik denk dat je het te ver doortrekt.
Nou, ik denk dat... Wat ik dus bedoel is dat mensen tegen ongelovigen zeggen... God houdt van jou.
Ja.
Jezus houdt van jou. Maar dat is dus niet. Dat is niet naar de schrift.
Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen.
Ja, en ook als je dat tegen gelovigen te vaak zegt, wat Johannes ook niet doet in 1 Johannes, hij heeft ons eerst lief gehad. Dus elke keer in de verleden tijd, om dat kruis maar te benadrukken, om daar onze aandacht op te houden.
Je focust steeds op de kruis.
Ja, en ja, nogmaals, ja. Ik snap ook jouw hele inbreng, want dat is uiteraard, wij zijn de geliefden in Christus. Geliefden van de Vader, wij zijn geliefden. Helemaal waar. Ja? En de laatste was Efeze 5, heb ik nog niet voorgelezen. Mannen, hebt uw vrouw lief, uw vrouwen lief. Evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. Het gekke is dus dat hebt uw vrouw lief, staat in de tegenwoordige tijd, zou je toch verwachten, evenals ook Christus de gemeente lief heeft. Maar dat staat er niet. Heeft lief gehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Om maar weer te laten zien wat die liefde nou in de praktijk betekende, hè? Dat is een daad geweest van hem, Christus. Nou, het evangelie is dus niet God houdt van jou en dus moet je maar nee aannemen als jouw redder. Maar het evangelie is, jij bent verloren in zonde en schuld, erken je dat en neem je dan zijn offer aan. Want hij heeft jou lief gehad toen hij zichzelf gaf op het kruis. Dat is het evangelie. Maar er wordt vandaag veel te veel gezegd, God houdt van jou en hij... En dat is een beetje waarom ik mij dit zo triggerde toen ik dit vandaag las over die verleden tijd. Ja? Nou, we sluiten het af. Twee teksten die voor miljoenen gelovigen zoveel troost hebben gegeven. En zij ook uit het hoofd kennen. Want ik ben verzekerd, zie? Ik ben verzekerd. Dat is niet, ik weet het, maar ik ben verzekerd. Iets wat in je hart een duidelijke zekerheid is. Iets met je verstand weten is niet hetzelfde als he, met verzekerd zijn. Romeinen 14, vers 4, daar zegt hij dat zo. Even kijken hoor. Klopt dat? Klopt niet. Ik heb het niet eens opgezocht vandaag. Want ik weet... Even kijken, waar staat het? Wat zegt hij er nou? Kan iemand het vinden? Want ik weet en ben verzekerd dat alles in 11 voedsel rein is. Het staat... Ik kan het even niet zo snel vinden. Oh ja, vers 14. Romeinen 14, vers 14. Dat is verkeerd geciteerd. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Zie je dat? Dat is dat dubbele. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus. Dat is ik ben verzekerd. Ken je dat? Dat je op een gegeven moment in je geloofsgroei ineens overtuigd bent in Christus van iets? Daar had ik dus op een gegeven moment over dat stukje van Romeinen 6. Hè. Ik ben met hem gekruisigd. En in het begin wist ik het wel een beetje, maar toen ineens kwam het heel helder binnen. Nou, dat is met dit ook. Dat dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordig, nog toekomstige dingen, nog machten. Dus hij noemt een heleboel dingen die tegen ons zijn. Nou, hij zegt niet leven nog dood, maar dood nog leven. Voor een gelovige is de dood niet het eindstation. Maar het leven kan ook heel moeilijk zijn. Engelen kunnen tegen ons zijn. Overheden ook. Die we niet eens zien of begrijpen. En even tussen haakjes. Sommigen zijn te ver doorgeslagen in het strijden tegen demonen en overheden. Paulus was gewoon verzekerd dat ze hem niet konden scheiden van de liefde van Christus. Dus ja. Hij zegt, de Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zit de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ja? Tegenwoordige nog toekomstige dingen. Nou, toekomstige dingen, dat zijn de dingen waar je bang voor kunt zijn. Tegenwoordige dingen zijn de moeilijke dingen. De moeilijkheden. Machten. Zoals duivelse, occulte praktijken, vloeken, spiritisme, alles wat machten kunnen uitwerken. Niets kan jou scheiden meer. Het is helemaal een volkomen feit dat je wat Gods oog betreft met Christus bent één gemaakt. Laat het nou deze komende week op je inwerken. Overvloeiend van dankzegging, dat is het gevolg van deze woorden, echt waar. Nog hoogte, nog diepte, vers 39. Oneindige hemel, dodenrijk, diepte, weet je wel. En dan zegt hij nog enig ander schepsel. Dat is apart, hè? Hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Ja. Je hebt hoge machten, je hebt gevallen, duistere machten. Maar geen enkel schepsel, niet enige geschapen wezen, kan ons scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze. Hij heeft ons in hem lief gehad. En we zijn geliefden in en door Christus. Als je zegt, Jezus houdt van jou, nog even terugkomend, kan dat impliceren dat er iets in ons is wat God lief heeft. Maar God heeft ons niet lief omdat er iets in ons is wat aantrekkelijk is voor hem. Maar God heeft ons lief omdat hij zelf liefde is. En omdat hij ons met zijn zoon verbonden heeft. Dat is wat anders, hè? Nou, wat moeten we nou nog aan toevoegen, jongens? Niks. De liefde van God is iets wat we tot in alle eeuwigheid, zeg ik, niet zullen kunnen bevatten ten volle. We zullen ervan kunnen genieten, denk ik. Dat weet ik wel zeker. De liefde van God is trouwens het licht wat er zal zijn in de eeuwigheid. Hebben we geen zon meer nodig of een maan of weet ik wat. Nu is het heelal één grote duisternis. Maar Gods liefde, Gods persoon zal alles verlichten. En daar zullen wij ons aan verwarmen tot in alle eeuwigheden. De liefde waarmee u mij hebt lief gehad, zegt de Heer Jezus, in hen. Dat is Johannes 17, vers 26. Diezelfde liefde waarmee de Vader de Zoon lief heeft, diezelfde goddelijke liefde heeft hij ons mee lief. Nou, dit is van mijn 8 mensen. Waren we maar meer vervuld met deze dingen, toch? We gaan zo na dit, dat ik deze opname afsluit, gaan wij danken. Dit is geweldig. Dit was Romeinen 8. Volgende keer Romeinen 9. Denk nou niet, oh, maar dan hebben we alles gehad. En dan gaan we 8 stapje terug. Dan gaat het helemaal geen stapje terug. Het wordt alleen maar mooier. Echt waar.